en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Zingen we samen van Psalm 27, het 7e vers. Stellen wij ons nu onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet en zingen daarna van Psalm 115, het 7e vers. Elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot wordt van dat heil, die weldaan deelgenoot, hij zal ze groter maken. Het 7e vers van Psalm 115. Toen sprak God al deze woorden, zeggen: ik ben de Heer uw God die uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u verdien niet buigen, nog gaan dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijver God, die de misdaad der vader bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste een huis. Gij zult niet begeren uw naaste een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Amen. De schriftlezing vindt u in 2 Koningen 5. 2 Koningen 5. En we lezen samen de versen 1 tot en met 9. Van 2 Koningen 5. Naaman nu, de krijgsoverste van de koning van Syrië, was een groot man voor het aangezicht van zijn Heer. En van hoog aanzien, want door hem had de Heer de Syriërs verlossing gegeven. Zo was deze man een strijdbaar held, doch meelaats. En er waren benden uit Syrië getogen, hadden een kleine jonge dochter uit het land van Israël gevankelijk gebracht, die in de dienst van de huisvrouw van Haman was. Deze zei tot haar vrouw: och, of mijn Heer waarde voor het aangezicht van de profeet die te Samaria is, dan zou hij hem van zijn laatsheid ontledigen. Toen ging hij in en gaf het zijn Heer te kennen, zeggende: zo en zo heeft de jonge dochter gesproken die uit het land van Israël is. Toen zei de koning van Syrië: ga heen, kom en ik zal een brief aan de koning van Israël zenden. En hij ging heen en nam in zijn hand 10 talenten zilvers en 6000 sikkelen gouds en 10 wisselklederen. En hij bracht een brief tot de koning van Israël, zeggende: zo, wanneer nu deze brief tot u zal gekomen zijn, zie ik hem mijn knecht Naaman tot u gezonden, dat ge hem ontledigt van zijn melaatsheid. En het geschiedde, als de koning van Israël de brief gelezen had, dat hij zijn kleren scheurde en zei: ben ik dan God om te doden en leven te maken, dat deze tot mij zendt om een man van zijn melaatsheid te ontledigen? Want voor waar merk toch en ziet dat hij oorzaak tegen mij zoekt. Maar het geschiedde, als in die zaak de man Gods gehoord had dat de koning van Israël zijn kleren gescheurd had, dat hij tot de koning zond om te zeggen: waarom hebt gij uw kleren gescheurd? Laat hem nu tot mij komen, zo zal hij weten dat er een profeet in Israël is. Alzo kwam Naaman met zijn paarden en met zijn wagen, en stond voor de deur van het huis van Elisa. Amen. Tot zover de schriftlezing. De tekstwoorden vindt u in dit gedeelte. Allereerst de versen 1 tot en met 3. Naaman, nu de krijgsoverste van de koning van Syrië, was een groot man voor het aangezicht van zijn heer en van hoog aanzien, want door hem had de Heer de Syriërs verlossing gegeven. Zo was deze man een strijdbaar held. Doch meelaats, en er waren benden uit Syrië getogen, had een kleine jonge dochter uit het land van Israël afhankelijk gebracht, die in de dienst der huisvrouw van Naaman was. Deze zei tot haar vrouw: Och, of mijn heer waarde voor het aangezicht van de profeet die te Samaria is, dan zou hij hem van zijn meelaatsheid ontledigen. En dan gaan we naar vers 9. Alzo kwam Naaman met zijn paarden en met zijn wagen en stond voor de deur van het huis van Elisa. Tot zover bidden wij de Heere om zijn onmisbare zegen. Heere, wat een voorrecht is het dat we in het gewoel van deze wereld de stilte van uw huis mogen ervaren, om samen naar uw stem te horen. Om kon het zijn met een Lydia acht te geven op het woord dat gesproken staat te worden. Omdat het getuigenis van u zijn zaligmakende uitwerking zal hebben in ons hart en leven. Voor het eerst of opnieuw. Immers alle eeuwen door is daar een kerk. Uit de duisternis geroepen tot uw wonderbaar licht door de kracht van het getuigenis. Omdat uw geest wilde paren aan uw woord en mensen van dood levend maakte. Zodat ze gingen vragen naar de Heer en naar zijn sterkte. Zodat we niet langer meer de zonde konden dienen. Maar wij op u werden aangewezen om van onze zonden bevrijd te worden. En dat heerlijke evangelie mag ook vanmorgen gepredikt worden. Ondanks alles wat er in deze wereld gebeurt, gaat u door met de geschiedenis van deze wereld te schrijven. En wat komt het er toch voor ons allen op aan dat wij een schuilplaats hebben gevonden tegen de vloed en een verberging tegen de wind naar de tijden waarin wij leven steeds banger worden. En wij ons steeds meer af gaan vragen, Heere, waar gaat het heen? O geef dat wij niet door de angst beheerst zullen worden, maar dat we mogen weten in wie we geloofd hebben. Dat wij ons veilig mogen weten bij u, o gezegende zaligmaker Jezus Christus, bij wie te schuilen toch goed toeven is. Gij zijt, mijn Heer, een schuilplaats in gevaren, gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren, gij omringt me dat gij mij in ruimte stelt, met blij gezang dat mijn verlossing meldt. Want dat is er toch aan verbonden, niet alleen dat we mogen weten van vergeving van zonde, maar ook dat eeuwige leven dat wacht voor al degenen die tot u, o Heer Jezus Christus, de toevlucht mochten nemen. Heere, laat dan allen die zich nog onverzoend weten vanmorgen, tot haast worden gedwongen om toch vooral gehoor te geven aan de oproep om tot u, o Heer Jezus Christus, te gaan. Wat zal hij ook vanmorgen weer de inhoud van de prediking bepalen? En dat alleen maar omdat hij zijn heil aan ons zou wegschenken. Heere, maak het goed in spreken en in luisteren. Wil met uw gemeente zijn zoals ze is opgekomen, hier in uw huis, jong en oud. Zoals zij met ons verbonden is door de moderne middelen. Schenk ook thuis uw zegen, of wellicht later nog, als de prediking mag worden gehoord. Geef ons een ongestoorde en gezegende dienst, waar uw naam verheerlijkt wordt. En wij in uw genade mogen delen. Wij vragen het u om Christus wil. Amen. Gemeente, u mag uw gave geven. De eerste collecte is bestemd voor de ouderenzorg. En de tweede collecte is bestemd voor de kosten van de nutsvoorziening. En de derde collecte naar de uitgang is voor het werk van de kerkrentmeesters. Ook wordt u aandacht gevraagd voor de zendingsbus en de wijkkas bij de uitgang van de kerk. Op zaterdag 16 juli mocht het echtpaar aan van de Bogart Jansen Zuidendijk 319 gedenken 40 jaar getrouwd te zijn. Namens de gemeente onze hartelijke geluk wensen met deze gedenkwaardige dag en Gods zegen toegewenst. Wij willen nu samen gaan zingen van Psalm 86 en daarvan de versen 3, 5 en 6. Wij noemen nu Psalm 86. Het derde vers: Heere, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in schuld vergeven. Het vijfde vers: Al de heidenen door uw handen voortgebracht in alle landen zullen tot u komen, Heer. En ook het zesde vers: Leer mij naar uw wil te handelen. Het derde, vijfde en zesde vers van Psalm 86. Geliefde gemeente, Damascus, de hoofdstad van het heidense Syrië. Aartsvijanden kunnen we gerust zeggen van het Joodse volk. En ook van de God van dit volk. Een volk dat wandelt in volslagen duisternis, een land van schaduwen van de dood. Nergens is er ook maar één lichtpuntje te bespeuren van de kennis van de enige ware God van Israël. Maar we gaan er vanmorgen getuigen van zijn hoe God te midden van deze inktzwarte duisternis het licht van zijn genade gaat ontsteken. Zo wordt dus hier een volk geleid. Dat gaan we zien. Door het licht dat nu ontstoken is tot kennis van de zaligheid in hun schuldvergissenis. Wat komt het openbaar dat alle dingen moeten medewerken ten goede degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Het is ook een preek voor de kinderen, de jonge mensen bijzonder. Het gaat over een jong meisje, een jodinnetje. Een kind dat door roversbenden is weggeroofd bij haar vader en moeder vandaan. Ze wordt als slavinnetje verkocht op de slavenmarkt van Damascus en komt dan terecht in het huis van de befaamde generaal Naaman. En nu gaat de Heer deze onmogelijke weg niet alleen gebruiken om deze Naaman te genezen van zijn melaatsheid, maar om hem ook tot geloof en tot bekering te brengen. Iets waar hij echt niet naar gevraagd of naar gezocht heeft. En nu wil ik dit voorop stellen. Het gaat er ook vanmorgen weer om dat wij gebracht worden bij hem die naar deze wereld gekomen is om u en mij zalig te maken. Daar is maar één naam onder de mensen, onder de hemel gegeven door welke we zalig moeten worden. En wat moet toch in elke prediking het doorklinken? Dat wij geen rust zouden kennen voor ons leven, voor en al eer wij die schuilplaats, zoals we dat in ons gebed hebben verwoord, hebben leren kennen. Wat heerlijk om het te weten. Bij u schuil ik. Dat is een schuilplaats voor de tijd. Dat is een schuilplaats voor de eeuwigheid. Bij u, mijn koning en mijn God, verwacht mijn ziel een heilrijk lot. En dat hebben we nou allemaal nodig. Wie we ook zijn in de kerk van morgen, of we nou jong zijn of oud, of het nou geloven of niet geloven, of we gezond zijn of ziek, of we nou een vriend zijn van de Heer Jezus of een vijand. We worden door hem opgeroepen om gebruik te maken van zijn diensten. De diensten, zoals ik dat vanmorgen mag zeggen, van de meerdere Elisa, dat is de Heer Jezus Christus zelf, die zoals hij het ook zelf gezegd heeft, niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen. Merkwaardig genoeg begint de geschiedenis van dat Joodse meisje bij Naaman. Het eerste vers van onze tekstwoorden zegt dat ook. Naaman nu. Naaman betekent de lieflijke, de aangename, de vriendelijke. Deze man heeft een toppositie. Hij is opperbevelhebber van het Syrische leger. Syrië, wel heel erg in het nieuws. Ook vandaag nog. Met Damascus, we worden er dagelijks mee geconfronteerd. Plaats waar al 5 jaar een verschrikkelijke burgeroorlog woedt. Waar intussen al 300.000 mensen in 5 jaar tijd gesneuveld zijn, waaronder vele vrouwen en kinderen. Maar Naaman was niet alleen een machtig generaal, maar hij was ook nog eens een keer een succesvol generaal. Hij had met zijn legers gezorgd voor een vrij en machtig Syrië. Daardoor, staat er in onze tekst, was hij een groot man voor het aangezicht zijn smeren en van hoog aanzien. Want door hem had de Heer de Syriërs verlossing gegeven, zo was deze man een strijdbaar held. Een oorlogsheld, een gevierd generaal. We herkennen dat nog wel vanuit de Tweede Wereldoorlog natuurlijk. Beroemde generaals als Eisenhower, generaal de Gaulle, Montgomery. En voor de Duitsers natuurlijk Rommel. Dus in hoog aanzien bij vorst en volk vanwege zijn geweldige kwaliteiten. Maar dan merkt de schrijver van het boek Koningen er nog heel fijntjes iets bij op in dat eerste vers. Want door hem had de Heer de Syriërs verlossing gegeven. Dat leert ons dus dat bij alle roem die deze machtige Syrische generaal geniet, het de Heer is, de God van Israël, die ook de hand heeft in de geschiedenis van Syrië. Niet Naaman heeft Syrië verlossing gegeven. Nee, hier staat dat de Heere dat gedaan heeft door de hand van deze generaal Naaman. En wat blijkt hieruit? Wel, dat de Heere zich dus niet alleen bemoeit met de geschiedenis. En we mogen toch wel zeggen in het bijzonder met de heilsgeschiedenis van het volk van Israël. Nee, maar dat hij zich ook heel daadwerkelijk bemoeit met de geschiedenis van de heidenvolken. Denk alleen eens aan de profetieën van Jesaja tegen de Filistijnen, tegen Moab, tegen Moreland. Ezechiël moet preken tegen Tyrus en Sidon, tegen Egypte. Jeremia die spreekt tegen Ammon en Arabië. De Heer bemoeit zich dus daadwerkelijk met dat wat zich op het wereldtoneel afspeelt, toen en nu. Ja, hij bemoeit zich zelfs met datgene wat zich op het slagveld afspeelt. Denk maar eens, de kinderen weten dat, aan die pijl die die soldaten in eenvoudigheid afschiet. Dat wil zeggen, in het wilde weg, een soldaat in de strijd tussen Syrië en Israël. Heeft hij nog een pijl over? En die schiet zomaar in het wilde weg die pijl weg. Maar ondertussen bestuurt de Heer die pijl en treft hij koning Agab tussen zijn pantsieren, zodat hij eraan sterft. En u wil de ongewijde Joodse geschiedenis ons leren, dat degene die die pijl heeft afgehuurd, Naaman zou zijn, deze Syrische generaal. Of dat zo is, laten we maar in het midden, maar het is toch wel aardig om dat even op te merken. Maar ook al is het de Heere die door zijn hand, zo lezen we hier, verlossing zond aan Syrië. En er gezegd wordt dat hij een strijdbare held was. En deze man zulke geweldige successen had gehad. Staat er hier in dat eerste vers een woord dat ineens alles als een kaartenhuis ineen moet vallen. Doch melaats. Dat woordje doch staat schuin gedrukt. Betekent dat dat er niet eens staat. Dus er staat alleen maar melaats. Dus bij al dat geweldige wat zojuist is gememoreerd, is dit het einde. Melaats. Zo zie je rijkdom, meer aanzien, macht. Wat het ook mogen zijn, het verblijft alles als zich een dodelijke kwaal aandient. En er zijn er velen vanmorgen aanwezig die daar weet van hebben, van zeer nabij. Of misschien weten we het vanuit ons eigen leven, op dit ogenblik. Je hoeft maar wat te mankeren en veel zo niet. Al onze levensvreugde daalt naar het nulpunt. En niet alleen van degene die dat betreft, maar ook van al degene die om ons in zorg zijn en om ons heen staan. Alles hebben, want dat had deze man. Wat kon hij nog meer verlangen? Gevierd, rijk, beroemd. Melaats. En kennelijk is de ziekte van deze Naaman nog pas in het beginstadium, want hij beweegt zich nog tussen de mensen. Hij verkeert nog niet de strenge afzondering. Was het wel zo dat bij de Syriërs niet zulke strenge wetten ten aanzien van de melaatsheid golden als bij de Joden? Maar toch, deze man, hoe bewierookt ook, is diep, diep ongelukkig. En nu verplaatst zich gedeeld ineens, in het tweede vers van onze tekst, naar een klein Joods meisje, een slavinnetje. Minder kan het niet, het is een stukje koopwaar, feintelijk net als een geit of een schaap. U merkt wel, we gaan van het ene drama naar het andere. Maar een kleine jonge dochter in Israël. Ach, dat kind was gelukkig. Die was samen met haar broertjes en zusjes en haar ouders. Woonachtig op het platteland. En dan ineens is daar een roversbende. Hoogst actueel ook vandaag nog, want we kunnen ook daar nu van lezen dat mensen overvallen worden. Dat dorpen worden leeggeroofd, mensen gedood worden en gevangen genomen. Een roversbende uit Syrië, een bende van vrede met dogeloze mensen, die plunderen in no time de dorp leeg. En ze nemen de meisjes en de jongens mee als oorlogsbuit om op de slavenmarkt in Damascus te gaan verkopen. En zo wordt dit kind meegevoerd naar Damascus. U hebt misschien eens gehoord van dokter Krumacher, een theoloog die ook in Elberfeld gestaan heeft, de plaats waar ook Kolbrug heeft gewerkt. En die schrijft bij deze geschiedenis: zoveel kan ik u voorlopig zeggen, dat deze roversbende een nachtegaal gevangen heeft, die in het duister Syrië de liederen van Sion zal zingen, dat ze als een buit een ster wegvoerde, die het nachtelijk donker van hun land zal verlichten. Oh, wat een heerlijk getuigenis van dit meisje. Dat zal ook blijken dat dit een kind is die de Heere vreest. Zo wordt hier dus een nachtegaal genoemd die in de duisternis zal zingen. Maar ondertussen, wat een traumatische ervaring moet dit voor dit kind geweest zijn om daar bij je ouders weggehaald te worden. Misschien zijn die ouders wel gedood geworden, wie zal het zeggen? Meegevoerd naar Damascus, naar een onbekende bestemming. Mensen die ze niet kunnen verstaan, wat wacht daar, wat zal er een angst geleefd hebben in haar hartje. En zeker waar dit kind de Heere mocht dienen en vrezen. Ik kan me zomaar voorstellen dat zij biddend weggevoerd is geworden. Heere, wat gaat er nu toch gebeuren? Waar kom ik nou toch gerecht? Ik kan toch niet zonder mijn papa en mama? Ik heb ze zo nodig. Heere, mag ik alsjeblieft weer naar huis? Dat is heel kinderlijk, maar zo moet het toch gegaan zijn? En dan al die kinderen, vastgebonden natuurlijk, aangeklonken aan elkaar, dan komen ze daar op die slavenmarkt en dan worden ze tentoongesteld, net als schapen en geiten en runderen. En dan worden ze te koop aangeboden. En dan komen daar die handelaars, die komen daar kijken, dat zijn de kennissen, zijn het gezonde kinderen. Kunnen ze flink wat geld opbrengen. Er wordt gekeken, er wordt gevoeld, er wordt getast. En dan tenslotte wordt er onderhandeld wat zo'n kind moet opbrengen. En zodoende komt dit meisje terecht bij Naaman, de Syrische generaal. En zijn vrouw wordt haar meesteres. Nou, er is maar weinig tijd voor dit kind nodig om erachter te komen wat een toestand daar heerst in dat huis van Naaman. Want haar meester, meneer Naaman, blijkt ernstig ziek te zijn. Meneer Naaman die loopt met de dood in zijn schoenen. En hoe voor de hand ligt het nu om te denken dat er gevoelens van wraak in het hartleven van dit meisje, zo van, net goed dat je dit overkomt. Hadden jullie mij maar niet moeten kopen, terwijl ik bij mijn eigen vader en moeder ben weggevoerd. We voelen met elkaar wel aan, daar hoef je niet eens veel moeite voor te doen om dat te denken. Dit is toch eigen aan onze boze menselijke natuur. Dat zegt de schrift toch ook, dat we geneigd zijn om God en onze naaste te haten. Maar dat leeft nou totaal niet in het hart van dit meisje. En dan komt natuurlijk de vraag boven, maar hoe kan dat nou? Hoe kan dit kind met innerlijke ontferming bewogen zijn over haar meester en haar meesteres? Heel eenvoudig, lieve kinderen. Dat kan alleen maar omdat de Heere Jezus haar lief heeft. De Heere heeft zijn oog op haar laten vallen. Hij heeft ze lief met een enige liefde. En vanuit die liefde mag ze haar liefde aan haar naaste bewijzen. Ze mag hier in de praktijk brengen wat de Heer Jezus later zelf in praktijk zal brengen. Hebt u vijanden lief en bid voor hen die u geweld aan doen en u vervolgen. Ze mag in al haar eenvoud. Terwijl de Heer Jezus nog... Ja, die moet over eeuwen nog geboren worden. Maar ze mag toch al het beeld van de Heer Jezus vertonen. En wat ze niet weet, is dat de Heer haar als middel in zijn hand zal gebruiken om die Syrische vijand Naaman met haar God en haar Heer te verzoenen. En dan ga je natuurlijk afvragen, ja, maar hoe kan dat dan weer? Had Naaman dan de Heere lief? Oh nee, helemaal niet. Hij was de gevierde generaal uit Syrië. Had juist tegen het volk van God gestreden en daardoor ook tegen de God van Israël gestreden. Hij was dus een verklaarde vijand van God en van zijn volk. En hoe zou hij zijn God Rimmon dank hebben gezegd voor de overwinningen die hij had behaald? En hoe zou hij ondertussen ook zijn roem gekoesterd hebben? Ja, maar hoe kan God dan toch zijn oog laten vallen op deze man? Daar is maar één antwoord. Dat is Gods welbehagen. In dit verband mag ik het zo noemen. Gods onbegrensde zondaarsliefde. Ook die doodzieke generaal blijkt het voorwerp te zijn van Gods liefde. We zeiden het al eerder, alle dingen moeten medewerken. Nou, hier zie je hoe zelfs mensenroof, slavernij, een dodelijke ziekte, alles moet medewerken ten goede degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Dat meisje weet daar niks van. Maar Naaman en zijn vrouw weten daar ook niets van. Wonderlijk zijn de wegen van de Heer. Dat meisje uit haar eigen land weggehaald, als slavin verkocht, opdat de Heer zich zou gaan ontfermen over die doodzieke heiden Naaman. En dan zou dat kind het middel zijn in Gods hand om deze man te redden, niet alleen van de dood, maar om deze man ook te doen delen in het zaligmakende werk van Gods genade. Dan moet u weten dat dit meisje bij haar ouders is weggerukt om als slavin verkocht te worden op die slavenmarkt en om als slavin te werken in het huis van Naaman. Maar nu lezen wij in Filippenzen 2. Dit gevoelen zij in u. Terwijl ik ook in Christus Jezus was. Die in de gestaltenis van God zijn. Die de gedaante van God had. Omdat hij God was en God is. Het geen roof geacht heeft, het geen diefstal geacht heeft, God even gelijk te zijn. Want hij was God. Maar staat er dan, heeft zichzelf vernietigd. Dat wil zeggen, hij heeft zichzelf leeg gemaakt van God. En dan het geweldige. De gestalte van een dienstknecht aangenomen hebbende. Een slaaf staat er letterlijk. Dus dat meisje dat wordt weggehaald bij vader en moeder. Dat wordt tot een slavin gemaakt. Maar hij verlaat de hemelse heerlijkheid. Geheel in overeenstemming met de wil des vaders. Zie je, kom op God om je wil te doen. En zo legt hij al die heerlijkheid af. Leeggemaakt van zijn godheid. Om als mens, maar bovendien ook als slaaf, zijn heilswerk te verrichten. Dan is die onzin alles gelijk geworden. Uitgenomen de zonde. En nu heeft hij dat gedaan. Ach, in dit geval zal dit meisje gebruikt worden om die vijand naar Adam tot een vriend van God te maken. En nu is Christus die weggegaan, leeggemaakt van zijn godheid, mens geworden, dienstknecht geworden, om ons vijanden met God te verzoenen. De gemeente van Dordrecht. Wat is dit essentieel voor u, voor jou en voor mij? Dat wij deze genade deelachtig zijn. En waar wij daar nog niet van weten, kan ik u niet genoeg waarschuwen om die weg te gaan. We gaan straks naar Amen achterna. Naar Amen gaat op weg naar het heil. O, wij zullen nu, zo God het geeft, de weg naar het heil wijzen. Staat zo mooi in het evangelie naar de beschrijving van Johannes. Hoe Andreas, de discipel, als hij de Heer Jezus heeft ontmoet, naar zijn broer Simon Petrus gaat. En dan staat er. En hij leidde hem tot Jezus. Moet je voorstellen dat dat nou vanmorgen mag gebeuren. Dat deze prediking daarna voor gebruikt wordt. Jongeren en ouderen. Geleid worden tot de Heer Jezus. Opdat wij voor tijd en eeuwigheid geborgen zijn achter zijn bloed. Want alleen het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Dit meisje is daar een enkele dag in huis. En zij kan dat lijden van die mensen niet aanzien. We hebben zojuist uit Filippenzen de tekst gekozen. Dit gevoelen zij in u, terwijl ik ook in Christus Jezus was. Nou, dat was nou bij dit kind ook zo. Datzelfde gevoelen waarvan we van Christus lezen dat hij met innerlijke ontferming bewogen was meerdere keren in het Nieuwe Testament. Oud-testamentisch klinkt het zo dat Gods ingewanden rommelen van barmhartigheid. Nou, dat is wat dit kind overkomt. Zij kan niet anders als zij deze mensen ziet lijden, daar ook onder lijden. Medelijden. Geen wrok, geen haat. Niet de vergelding leeft in haar, maar de liefde, de genezing, de genade. En dan komt het zo mooi tot uiting, want wat zegt dat meisje nu? Dat was natuurlijk ook al heel wat om haar meesteres zomaar aan te spreken. Maar ze kon het niet nalaten. Och, zegt ze dan. We hebben dat meisje nog geen woord horen zeggen. We hebben van haar geschiedenis gehoord. We hebben gehoord hoe ze weggeplukt is thuis vandaan. Hoe ze als slavin verhandeld is geworden. Hoe ze bijna aan hem terecht is gekomen. Hoe ze getuige was van de ziekte van haar heer. Maar we hebben nog geen woord gehoord. Maar als we dan haar horen spreken, dan is dit wat we van haar lippen horen. Och, het is maar een enkel woord, maar het spreekt boek deeg. Dit is nu het medelijden. Wat er ten diepste leeft in het hart van de Heer, jegens Naaman en zijn vrouw. Dit oog van het meisje is het signaal van de hemel zelf. We horen door de stem van het meisje Gods ingewanden rommelen van barmhartigheid. Hoor eens wat ze zegt. Och, of mijn Heer waren voor het aangezicht van de profeet die te Samaria is, dan zou hij hem van zijn melaatsheid ontledigen. Wat een geloof spreekt hieruit. Ze is ervan overtuigd dat wanneer Naaman naar Samaria gaat, dat hij genezen zal worden van zijn melaatsheid. En zij kan er dan wel van overtuigd zijn, maar je moet het ook nog maar eens durven te zeggen. Nou, ze doet het met de meeste vrijmoedigheid. En we kunnen er natuurlijk van uitgaan dat Naaman bij allerlei medisch specialisten is geweest. Deze man die hoeft er naar geld niet te kijken. Die heeft de nodige specialisten al bezocht om te kijken of er nog wat te doen was. Maar overal heeft hij hetzelfde gehoord. Meneer Naaman, we kunnen niks meer voor u betekenen. Maar nu staat het eenvoudige Joodse meisje dat dan maar net bij hem is gekomen. En dan deze woorden, als u naar de profeet in Samaria gaat, dan zult u genezen worden. En wat gebeurt er? Die vrouw van Naaman, tegen wie ze het zegt, die gelooft het onvoorwaardelijk wat dit kind zegt. Wat een prachtige bloem mag dit kind zijn in de hand van de Heer met recht. Een paradijsroos te midden van die heidense wildernis waarin ze verkeert. Hier mag zij door haar doen en laten de liefde geur van haar Heer verspreiden. Dit is nu de liefde die zichzelf niet zoekt, maar die de ander zoekt. Zo schendt de liefde, de liefde. Dat is alles vrucht van de liefde Gods. Die in het hart van haar mag leven. En hier zie je nou in de praktijk gebeuren. Dan zie ik dat kind bij die vrouw staan. Ach, of mijn Heer bij de profete Samaria waren, zo zou hij genezen worden. Ontledigd worden van zijn melaatsheid. Waar liefde woont. Gebiedt de Heere zijn zegen, daar woont hij zelf, daar wordt zijn heil verkregen en het leven tot in eeuwigheid. En deze liefdevolle woorden, die zullen voor Naaman gaan schijnen als een licht in een duistere plaats. Slechts een enkel woord van dit kind zullen alle inzwarte wolken van angst en wanhoop die boven zijn hoofd hingen verdrijven. En begint het morgenlicht te dagen. Misschien herinneren we ons ook al zulke tijden uit ons leven. Wat kan het leven soms zwaar en moeilijk zijn. Niet in het minst als onze zonde nood ons hart bang en angstig maakt. Als we bedroefd en moedeloos neerzitten. Als alle fleur en geur uit ons leven weg is. We moeten dit goed weten. als de Heilige Geest ontdekt aan zonde en schuld. Is dat nooit doel op zichzelf? Het bedoelt altijd om ons van zonde en schuld te bevrijden. In die zin is het een zegen als God ons niet langer meer door laat zondigen. Als we er oog voor krijgen dat het niet kan blijven zoals het altijd is gegaan. Daar begint het herstel. Je kunt niet meer op het spoor van de dwaasheid blijven wandelen. Gemeente, dit zijn essentiële dingen in het leven des geloofs. Ik herinner mij een tekst uit het boek Job. Hij brengt smart aan en hij verbindt. Hij doorwondt en zijn handen helen. Nou, dat gaat hier gebeuren bij Naaman. Die vrouw, die gelooft dat meisje onvoorwaardelijk. Dat is op zichzelf al heel wat natuurlijk, want die vrouw die weet ook dat Naaman bij allerlei doktoren is geweest. Ze is misschien zelf wel mee geweest. En ze hebben al die ontgoochelende uitslagen gekregen. En nu dit woord van dit kind. En ze weet niet hoe gauw ze bij Naaman moet komen en zegt, Naaman joh, dat meisje uit Israël, dat is naar me toegekomen en die zegt gewoon, als hij naar Samaria gaat, naar de profeet, dan wordt hij beter. En Naaman die gelooft het ook. Oh, je merkt ook wel dat het een laatste strohalm kennelijk is die vast gegrepen wordt. Hè? Zo zeggen we dat dan toch. Een mens grijpt zich vast aan de laatste strohalm. Hij gelooft het zo dat hij direct naar zijn koning gaat. Hè? Dat staat in ons derde vers. Nee, vers 4. Toen ging hij in en gaf het zijn heer te kennen. Dat betekent hij gaat naar het paleis toe. Ze gaat direct naar de koning toe. Hij wil dus kennelijk direct naar Samaria toe. Maar ja, dat gaat zomaar niet. Er moet een diplomatieke weg bewandeld worden. Maar hij gaat naar zijn koning toe. En dat is ook wel mooi om te zien hoe dat hier beschreven staat. Toen ging hij in en gaf het zijn heer te kennen. Zeggende, zo en zo heeft de jonge dochter gesproken die uit het land van Israël is. Zo'n relaas komt er dus. En die koning, die gelooft het ook weer. Bijzonder. En die laat onmiddellijk een schrijver komen en die zegt, joh, daar moet een brief mee met Naaman. Hij moet geïntroduceerd worden bij de koning van Israël. En hij laat dan opschrijven, wanneer u deze brief ontvangt, heb ik inmiddels mijn dienaar Naaman tot u gezonden met de bedoeling dat u ervoor zorgt dat hij van zijn melaatsheid wordt genezen, hoogachtend de koning van Syrië. En dan natuurlijk nog de nodige geschenken erbij, zoals we dat hier lezen. Even stilstaan met dit gegeven. Het gaat hier over een dodelijke kwaal. Het meisje zegt er is genezing bij Samaria. In Samaria weet de profeet. Die vrouw die gelooft het. Naaman gelooft het. De koning die gelooft het. Allemaal heidenen. En ze ondernemen actie. Geloof maakt werkzaam. U begrijpt waar we naartoe willen. Melaatsheid, dat is in de Bijbel het beeld van de dodelijke kou van de zonde. Denk op Psalm 51, ontzondig mij met hyssop. En mijn ziel nu gans melaats zal reinzen en genezen was mij geheel, zo zal ik witter wezen dan sneeuw die vers op het aardrijk nederviel. Maar heel bijzonder wil ik denken aan Jesaja 1. Daar wordt de toestand van het volk van Israël beschreven. Nou, erger kan het niet. Melaats van de hoofdschedel tot de voetzool toe. Daar zit geen gezond plek meer aan. Vol striemen, wonden en etterbuilen. Geen genezing mogelijk dan alleen door God. Dat is eigenlijk de boodschap die daarachter steekt. Hè? En zo komt de boodschap ook naar ons toe. Die dodelijke kwade zonde is alleen door God te genezen. Is dus geen andere weg voor ons om die boodschap ook te aanvaarden. Te geloven voor wat het waarlijk is, het woord van God. En nou betekent de naam Elisa God redt. En Jezus, de meerdere Elisa, betekent de Heere, Yahweh. De God van het verbond redt. En dan mogen we van hem weten. We hebben al gehoord dat hij die dienstknechtsgestalte heeft aangenomen. Dat hij zijn godheid als het ware heeft afgelegd. Maar van deze Jezus lezen we dat hij de man van smarten is. Die door de Heere zelf is krank gemaakt. Ja, waarlijk staat er dan. Hij heeft onze krankheden op zich genomen. Onze smarten heeft hij gedragen. De straf die ons tevreden aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. En nu zendt hij zijn dienaren uit. Om ons op die dodelijke kwaal te wijzen. En ons te verwijzen naar de plaats waar wij van die dodelijke kwaal der zonde verlost worden. Nou, van dat meisje is een enkel woord genoeg geweest om naar Elisa te gaan. Nou, dan wordt van Jezus niet alleen gezegd dat hij een dienstknecht is, maar ook dat hij de man van smarten is. Dat hij de heiland is, dat we zeggen de heelmeester. En dat nu de kortste weg om van onze zonde bevrijd te worden. Tot hem te gaan. Naaman, de paarden en wagens die worden klaargemaakt, die gaat weg. En wij zijn gezanten van Christus wegen, alsof God door ons baden laat u met God verzoenen. We moeten er toch niet over denken, gemeente, want het is te cruciaal, hè. Als je in zo'n preek meegenomen wordt, dan is het voor of tegen. Dan is het wel of wee. Dan is het vloek of zegen. Jezus die kende deze geschiedenis van dat meisje en van Naaman heel goed. Als hij in Nazareth preekt, dan heeft hij 30 jaar gewoond, dat weet u. En dan als hij 30 jaar is, dan gaat hij daar preken en dan zegt hij dat hij de Christus is. Heden is deze schrift in uw oren vervuld, maar dat wordt niet gewaardeerd. En dat zegt hij, ja, dat weet ik ook wel, dat een profeet in zijn eigen vaderland niet geëerd is. Maar nu moet je voorstellen, Jezus heeft 30 jaar met al die mensen daarom gegaan. Hij kende ze allemaal. Ze hebben hem allemaal meegemaakt. Ze hebben het bijzondere van zijn mens zijn en zijn karakter van zeer nabij gekend. En als hij dan spreekt in die synagoge, dan zegt hij dit: voorwaar, ik zeg u dat geen profeet aangenaam is in zijn vaderland, maar ik zeg u in de waarheid, er waren vele melaatsen in Israël ten tijde van de profeet Elisa, en geen van hen werd gereinigd dan Aman de Syriër. He, dus dat gaat hij dus dit zeggen, waar wij het nu over hebben. En dan gaat het door, en ze werden alle in de synagoge met toorn vervuld als ze dit hoorden. En opstaande wierpen ze buiten de stad en ze luiden hem op de top van de berg op welke een stad gebouwd was, om hem van de stuilte af te werpen. Nou, dit nu toch, als je dit hoort, je hart in één doen krimpen. Hoe kan zoveel liefde met zoveel haat worden beantwoord? Als dat gebeurt, dan betekent dat toch omkomen voor ons? Maar ik wijs u een uitnemende weg. Kijk eens naar vers 9. Alzo kwam Naaman met zijn paarden, met zijn wagen, stond voor de deur van het huis van Elisa. En die Naaman was eerst bij de koning geweest en die koning die zegt, oh, die zoekt oorzaken tot oorlog. Want hoe kan ik nou iemand die me laatst is genezen? Hij scheurt zijn kleren. Maar dan laat Elisa een boodschap naar het paleis sturen. Van, joh, laat hem maar naar mij komen. Je hoeft je kleren niet te scheuren. Dan weet hij dat er een profeet in Israël is. En die koning die gehoorzaamt in die zin ook. Want die stuurt hem inderdaad naar Elisa toe. Het heeft ons toch heel wat te zeggen allemaal. Hè? Want nou wil ik u vragen, staan we nou eigenlijk met Naaman voor de deur van Elisa? En dan mag ik u toch preken, de meerdere Elisa. U had het nou ooit kunnen denken dat het zo zou lopen. Ik heb u er min of meer al voor gewaarschuwd in het begin van de preek. We gaan naar de Heer Jezus toe. Dus in die zin komt het niet als een verrassing, maar het is wel een geweldige zaak. Want u had er niet op gerekend dat het zou gaan gebeuren. U hebt geen afspraak gemaakt om het met woorden van vandaag te zeggen. Maar hij weet al lang dat we naar hem onderweg zijn. Zijn we op het goede adres? Laten we maar eens kijken wat er boven zijn deur staat. Ik ben de Heere, uw heelmeester. Geen twijfel aan dus, we zitten goed. En dan ook nog, klopt en u zal worden opengedaan. Zullen we het doen? Zal ik voor u kloppen? En voor jou? We willen toch van onze zonden af, hoop ik. Oh, wat bijzonder. Kijk, en dan gaat die deur niet op een kiertje open. Nee, onmiddellijk. Met een royaal, te zeggen, koninklijk gebaar. Naar zijn eigen belofte, ik heb u geopende deur gegeven. En niemand kan die sluiten. Wat is het waar, hij wacht om genadig te zijn. En daar staan we nu voor hem. De allervriendelijkste heiland. Wat wilt gij dat ik u doen zal? Zal ik het nu maar zeggen namens allemaal? Want het gaat om dezelfde kwaal. We hebben allemaal dezelfde kwaal. Heer, ik kom tot u. Zondig en onrein. Vergeef mijn zonden nu. Van u wil ik zijn. Oh, en dan neemt u ons mee naar de spreekkamer. Wij hoeven niet naar de Jordaan toe, gelukkig. Daar staan we nu. Hij voert ons naar de fontein die God geopend heeft tegen de zonde en tegen de onreinheid. En het vloeit zomaar van zijn lippen. Gij zijt rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Want het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonde. Gelooft gij dat? Ja, heren. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Amen. Zingen wij van Psalm 99, het tweede vers. gemeente, wij denken in onze voorbeden aan mevrouw Bezem, die nog steeds op de paasafdeling verblijft. Mevrouw C. E. Arnaldse Teunissen van de Godetia onderging behandeling in het EMC, die goed is verlopen, mocht vrijdag weer thuiskomen. Mevrouw van Gelderen Timmerkolingstraat 290 is herstelde van een behandeling in het ziekenhuis. Mevrouw Pelgrim Adams, Vriesweg 69, is nu definitief vanuit de fontein ontslagen. Mevrouw Jonge Jan de Ronde, Drakensteen 35, heeft een longontsteking. En haar toestand loopt terug. Ook willen we het echtpaar van de Boogaard Jansen gedenken. In verband met een 40-jarig huwelijk. Laat ons samen danken en bidden. Waarom woeden de heidenen en bedenken de volken ijdelheid? O Heer, het schijnt schier niet op te kunnen houden. Wat een rampen zijn er niet gaande. Het een is nog niet voorbij of het ander dient zich aan. Mensen die zomaar willekeurig dood werden gereden. Vervolgens weer een staatsgreep waar direct al 250 mensen het leven bij lieten. Heren, wij komen u danken dat er nog momenten van stilte mogen zijn. Om ook met deze dingen voor uw aangezicht te komen. God die helpt in nood, hebben we gezongen, is in Sion groot. En laat ons dat niet uit het oog verliezen. Alle dingen die er gebeuren, overkomen ons niet bij het geval, maar in overeenstemming naar uw goddelijk beleid. En ook al begrijpen wij dat niet, geef dat wij mogen geloven in u. Heere, dat wij dat geloof in de Heere Jezus Christus deelachtig mogen zijn of worden. Wat hebt u het ons nabijgebracht vanmorgen? We konden zomaar bij u terecht. De kwaal kon zo ernstig niet zijn of daar is genezing onder uw vleugelen. O, hoe erg dan om van uw diensten geen gebruik te maken. Ook dat is ons aangezegd. Heren, wij danken u voor wat u hebt gegeven. De kracht om ons werk te doen. Als uw dienaar. De lust van de gemeente om op te komen naar uw huis. Ook zoveel kinderen en jonge mensen. En wat mocht er veel uitgaan van dit lieve meisje, die zo goed van haar God mocht spreken in de vreemde, onder heel moeilijke omstandigheden en toch vanuit die hartelijke gunning. En dat is nu zo eigen aan het leven des geloofs. En geef dat ook wij daar iets van mogen kennen. En meer het beeld van de Heer Jezus Christus in ons leven zouden mogen vertonen. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Wij mogen u bidden voor de zieken, ze zijn met name genoemd. Wij zijn allen nabij in de omstandigheden waarin zij zich bevinden. Ook hen is vanmorgen in deze prediking de weg gewezen. Bij u, mijn koning en mijn God, verwacht mijn ziel een heilrijk lot. Dank dat de familie van de Bogaert Jans gisteren mocht gedenken 40 jaar in de band van het huwelijk verbonden te zijn geweest. U hebt vele zegeningen geschonken. Heere, laat verwondering en aanbidding leven in de harten van ouders, kinderen en kleinkinderen. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan die trouwe Heere voor zijn genade vergelden? Wij mogen u dankbaar zijn voor het werk van de vakantie Bijbelweek. Meer dan 30 kinderen mochten bereikt worden met de eenvoudige boodschap van het evangeliewoord. Een woord dat nooit ledig tot u zal weerkeren naar uw belofte, maar doen zal hetgeen u behaagt en voorspoedig in hetgeen wat u het zendt. We mogen de gemeente aan u bevelen. Amstdragers, broeders predikanten, sterk ze in hun bediening. O, laat het zijn tot eer van u en tot zegen van de gemeente. Wat is het een voorrecht om de stem van u te mogen zijn. In alle gebrek, heren. Maar toch gedreven door de liefde. Zoals Paulus dan ook van mag getuigen, de liefde van Christus dringt ons. Wij danken u voor wat u hebt gegeven vanmorgen. Wil het zondige genadiglijk verzoenen. Gedenk onze broeder dominee Belder die vanavond het woord mag verkondigen. Zegen hem en de gemeente. We bidden u voor allen die op vakantie zijn. Wat hebben wij uw zorg nodig? Uw zorg bewaar ons van omhoog, is onze bede. En geef dat ieder ook weer op uw tijd veilig en wel zou mogen terugkeren. Wij vragen het u alles in de vergeving van onze zonden om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 77, het 8e vers. Gemeente, gaat heen in vrede. Verheft uw harten tot God. Dragende met u de zegen van de Heere, die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere, Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders, de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes, zij en blijven met u allen. Amen.